Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom opnieuw, dierbare mede-pelgrims en tochtgenoten van Pelgrim in Eigen Land. Neem uw digitale fiets maar bij de hand en trap mee op de pedalen die ons langs de wegen van ons mooie land brengen en ontdek samen met ons hoe we God bij de mensen kunnen brengen, hoe we God ontmoeten op onze weg als pelgrims die met open hart ontvangen wat God ons schenken wil. Wij bevinden ons nog steeds in Ieper. In de vorige afleveringen gingen we reeds langs de Sint Maartenskerk, de voormalige kathedraal van dit voormalige bisdom waar we te gast zijn. We bezochten de Menepoort, gingen langs de vestingsroute en de Rijsselpoort naar het Bijlanderpad. En zo, in een vorige keer langs Spoilbank Cemetery, Hill 60, verschillende herdenkingsmonumenten, en hoorden we getuigen van de Eerste Wereldoorlog, want deze streek is natuurlijk in het bijzonder door dat gebeuren in het begin van de 20e eeuw getekend. We ontmoetten reeds Sonja, Herma en Henk, en ook Ingrid letterlijk in Flanders Fields, en eindigden onze tocht, en daar bevinden wij ons ook momenteel, op het Bute's New British Cemetery, waar onder meer Private John Hunter te rusten is gelegd, wiens verbazingwekkende levensverhaal we vorige keer mochten leren kennen. Radio is een bijzonder medium om al deze schoonheid bij u te mogen brengen, maar zij die er graag wat visueel bij hebben, die kunnen we zeker aanraden om naar onze website te gaan, www.radiomaria.be. En daar klikt u ofwel op een artikel van een van onze afleveringen, ofwel gaat u via programma's van A tot Z en zoekt u bij de P naar Pelgrim in Eigen Land. Daar ontdekt u onder meer een bewegende tijdlijn per aflevering, die u al een klein beetje wat beelden laat zien van wat we op onze weg mochten ontmoeten. Maar u vindt er ook een interactieve kaart. Deze kaart toont niet enkel onze route, in de vorm van een blauwe lijn, maar brengt ook iedere halte in beeld door middel van paars gekleurde indicaties. Als u daarop klikt, dan kan u een overzicht vinden van de foto's die we die dag hebben genomen. Want we houden niet alleen onze microfoon, maar ook onze camera steeds klaar. De rood-oranje indicaties zijn dan vermeldingen tijdens het programma, bijvoorbeeld de kapel van het Heilig Hart, waar we de vorige keer halt konden houden en waar men zo vriendelijk was onze watervoorraad aan te vullen. Of andere bezienswaardigheden die niet onmiddellijk in het programma vermeld worden, die vindt u ook op die manier op die kaart terug. Ga dus zeker een kijkje nemen. www.radiomaria.be. Het staat trouwens ook helemaal toe, daar deze kaarten gemaakt zijn in Google Maps, om deze routes zelf af te leggen. Wanneer u Google Maps op uw smartphone hebt, dan volstaat het om uw locatievoorzieningen aan te zetten en dan zal u uw locatie zien verschijnen op die kaart. En dan kan u op die manier, op dezelfde wijze als we zelf hebben gedaan, deze route afleggen. Dat is ook een beetje de bedoeling om u op die manier ook uit te nodigen om zelf pelgrim te worden. Goed, dat gezegd zijnde, staan we dus met onze fiets aan de hand aan het Bute's New British Cemetery. We gaan terug op de trappers staan en gaan via enkele kleinere straten tot aan het Memorial Museum Passendale 1917. En zo zijn we aangekomen aan het Memorial Museum Paschendaele, 1917. Een museum dat op een aangrijpende en aanschouwelijke manier het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog brengt, met een bijzondere aandacht natuurlijk voor de slag bij Paschendaele. Deze slag uit 1917 staat bekend als een van de gruwelijkste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog, met ongeveer 600.000 slachtoffers voor een terreinverschuiving van slechts 8 kilometer. Paschendaele werd niet alleen een begrip in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, het werd ook het symbool van de grote zinloosheid van het oorlogsgeweld in al zijn gruwel. Dit Memorial Museum combineert de interactieve opstelling van een eigentijds museum met het uitzonderlijke belevingsaspect van de dugout en trenches. Het focust op de beleving van de bezoeker, met dus die interactieve opstelling. Aan de hand van authentieke brieven, uniformen, videofragmenten krijgen zowel groot als klein zicht op het leven rond en op de slagvelden. In de nagebouwde dugout ervaar je hoe de Britten in 1917 ondergronds gingen leven. De waarheidsgetrouwe, gereconstrueerde Britse en Duitse loopgraven met schuilplaatsen verbinden de ondergrondse gedeeltes van het museum. En het bezoek wordt afgesloten met de tentoonstelling van de Commonwealth War Graves Commission over hun werking, waar we het al iets hebben over gehoord toen wij in een van de vorige afleveringen aan de Menepoort stonden. Het centrale thema dat in het museum zich ontwikkelt is de derde slag om Ypres uit 1917. Door het feit dat het museum te midden van het slagveld ligt, in een landschap dat nog vol zit van verwijzingen en stille getuigen van deze periode, is het museum een ideale toegangspoort tot dit stuk regionale erfgoedgeschiedenis. Het neemt dan ook een rol op als open museum, een plaats waar de link wordt gelegd tussen de historische feiten en het landschap. Het biedt een militair-historische kijk op de gebeurtenissen die dus, gedocumenteerd via objecten, gebaseerd op het principe van beleving, tot het doelpubliek wordt gebracht. De doelstelling van deze werking is het creëren van zowel bewustwording rond de problematiek en betrokkenheid. Het herdenken, herinneren en ook inleven in deze periode van de geschiedenis, dat kan niet enkel in een, zeg maar, museumstructuur, en daarom is het ook echt uitgebouwd als een soort van middelpunt van een heel netwerk van landschappelijke erfgoedsites. Binnen het project The Legacy of Paschendaele is er een netwerk aan locaties opgezet, verspreid over de hele gemeente, verbonden met wandel- en fietslussen. Het is dus mogelijk om dat te combineren met het bezoekerscentrum van Tynecott Cemetery bijvoorbeeld, maar ook bunkers verspreid over de gemeente en het polygoonbos waar we vandaan komen. Het is ook in de onmiddellijke omgeving van het museum dat nauwer in verband wordt gebracht met het museum zelf. Zo zijn er dus ook de verschillende Memorial Gardens in het Paschendaele Memorial Park en het landhuis. Zeker de moeite dus om halt te houden hier. Nu, het is ook goed om er rekening mee te houden dat het ongeveer een uur en een half duurt om het museum zelf te bezoeken, om te volle te kunnen genieten van de opstelling die men hier kan ontvangen. En ook niet onbelangrijk, het museum is jaarlijks gesloten van 16 december tot en met 31 januari. Dus de periode van december-januari is niet onmiddellijk aangewezen om naar hier te komen als u het museum wil bezoeken natuurlijk, want dan is het museum zelf gesloten. Het ligt vlakbij het historische kasteeldomein van Zonnebeke. U zou het echt kunnen beschouwen als het ideale vertrekpunt voor een ontdekkingstocht langs de slagvelden van 1917. Trouwens voor jong en oud, want de jongste bezoekers die kunnen met Lisa, haar neefje Louis en hun vriendje Maurice, het museumratje, zelfstandig op stap. Lisa en Louis die bezoeken hun opa, die in het kasteel van Zonnebeke Wereldoorlog 1 spullen verzamelt. En Maurice neemt de kinderen met behulp van een plooikaart en een luisterspel op ontdekkingstocht in het museum en onderweg voeren ze leuke opdrachten uit. Op minder dan 3 kilometer liggen onder meer het bekende Polygoonbos, waar wij al vandaan komen, en het CWGC Tynecott Cemetery, de grootste begraafplaats van de Commonwealth ter wereld. Naast de balie van het museum vind je in het bezoekerssalon alle nodige informatie, ook voor wie gewoon wil wandelen, fietsen of een plekje zoekt om lekker te eten. Vlak naast het museum liggen de 8 herdenkingstuinen in het Paschendaele Memorial Park. Deze tuinen herinneren aan de naties die tijdens de Eerste Wereldoorlog in de regio vochten. Elke tuin heeft de vorm van een klaproos en bestaat uit 3 kleinere deeltuintjes. De deelnemende landen, zoals Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zorgden zelf voor het ontwerp en aanleg van hun eigen tuin. Deze zijn trouwens gratis te bezoeken. En van aan de tuinen heb je een mooi zicht op de Pau Maumahara. Deze 8 meter hoge Maori-houtsculptuur herdenkt de Nieuw-Zeelandse Maori en andere soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. In de kerktoren van Zonnebeke kan je de gratis tentoonstelling Getekend Landschap bezoeken. En de bovenste verdieping biedt een wijds panorama op het omliggende landschap. De kerktoren ligt trouwens op wandelafstand van het museum. Zeker genoeg te doen en te zien hier indien u daarvoor de tijd kan nemen, maar onze tijd begint echter een beetje te korten. Omdat we, en dat had ik u nog niet verteld, tijdig terug in Ypres willen zijn. Omdat we deze dag met een bijzonder ceremonieel herdenkingsgebeuren willen besluiten onder de Menenpoort. En daarvoor moeten we dus een beetje opschieten. U hoorde het al. Op amper 3 kilometer van hier ligt het Tynecott Cemetery, waar we nu naar op weg zijn. We zoeken terug onze fiets op en gaan opnieuw een stukje verder op onze pelgrimsroute. Een beetje verder nodigde onze pelgrimsroute opnieuw uit om halt te houden. Langs de weg vinden we de restanten van een bunker uit de Eerste Wereldoorlog. We bevinden ons in de buurt van de belangrijke Spoorweg 64. Spoorweg 64. In een tijdperk van industriële vooruitgang kwam er halverwege de 19e eeuw een spoorverbinding tussen Ieper en Roeselare. Vanaf 1864 werkten honderden mannen 4 jaar tegen een schamel loon aan deze lijn 64. Om de spoorlijn te realiseren werden aanzienlijke insnijdingen en verhogingen gemaakt in het glooiend landschap. Langs het traject waren enkele haltes voorzien, onder meer dus in Zonnebeke en tussen Passendale en Moorsleden. En op beide plaatsen kwam er een statig stationsgebouw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de spoorweg bijzonder belangrijk voor Duitse troepen. Ze voerden materiaal aan vanuit Roeselare richting de stellingen rond Ieper. Tijdens de derde slag om Ieper schoof de frontlinie moeizaam over de spoorlijn richting Passendale. Voor de Australiërs was het hun Road to Passendale. Het was de enige begaanbare weg in een totaal vernield modderlandschap. En dat was van vitaal belang tijdens de slag van Broodeinde op 4 oktober 1917. Op die dag namen Australiërs het hele terrein in tussen het station en Tynecott. Na de oorlog bleek de spoorweg de beste optie om de verwoeste gebieden vlot te bereiken. Bewoners, arbeiders en tonnen materiaal werden er massaal over vervoerd. Uiteindelijk werd het reizigersverkeer in 1932 afgeschaft en vanaf 1970 reden er ook geen treinen meer. De sporen werden opgebroken in 1977. En ook al is er geen spoorverkeer meer, toch zijn er in het landschap nog steeds duidelijke tekenen, relicten van lijn 64 aanwezig. De grootschalige werken waarbij men de valleien en de heuvelrug bedwong, zijn vandaag nog zichtbaar. Net zoals het herbouwde station trouwens. Vandaag vertrekt van daaruit de zogeheten strooroute, een recent vernieuwd provinciaal fietspad dat je helemaal tot in Roeselare leidt. Maar dat zal voor een andere keer zijn. Duiken wij terug de geschiedenis in, dan leren we dat in 1916 de Duitsers begonnen met de aanleg van achter elkaar gelegen versterkte linies op de heuvelrug ten oosten van Ieper. In 1917 besloot de Britse bevelhebber, Haig, om hier het front te doorbreken. Om de linies uit te schakelen vertrouwde hij op zware artillerie. Het operatieterrein werd zo volledig vernietigd, waardoor belangrijke schuilplaatsen verdwenen. Op 31 juli 1917 werd de aanval geopend. Het kostte grote moeite om vooruit te komen in dit kapotgeschoten modderlandschap. De hele operatie eindigde in een catastrofe. Het front verschoof slechts een tweetal kilometer. Begin september werden de uitgeputte Britse troepen afgelost door het Australian and New Zealand Army Corps, of ANZAC. Een nieuwe tactiek met beperkte, gerichte aanvallen leverde einde september meer dan een kilometer terreinwinst op. Op 4 oktober startte een groot offensief tegen de Duitse bunkerstelling Vlaanderen 1. Die dagen vielen links en rechts van de spoorlijn respectievelijk de 3e en 2e Australische divisies aan. Een slag die in 3 fases verliep. Elke fase werd voorafgegaan door artilleriebarrage. Dat zijn beschietingen die het opschuivend front volgen. De Duitsers leden veel verliezen, maar boden op enkele plaatsen hardnekkig weerstand. Toch was de operatie uiteindelijk een succes. Een drietal uur na de start werd aan het huidige Tynecott Cemetery de Vlaanderen 1-stelling doorbroken. Het front schoof opnieuw flink op. Na dit succes bleef een eindoverwinning echter uit. Door het traject langs deze spoorweg vanaf het vroegere station tot Tynecott af te fietsen, treed je dus echt in de voetsporen van de Australische troepen in 1917. De kruising van de spoorweg met de Schipstraat, waar we zo meteen zullen langsrijden, werd door de Britten in 1917 Daring Crossing genoemd. Voor de oorlog stond er een klein barakje van de spoorwegmaatschappij. De 4e oktober werd vooral voor de Duitsers een bloedige dag. Ze planden een grote tegenaanval en plaatsten al hun troepen in de voorste linies. Zo wilden ze de Flanderen Einstellung behouden. Per toeval werd deze actie gepland kort na de Australische aanval, zodat de wachtende Duitse troepen de volle laag kregen. De beschietingen die de geallieerde aanval voorafgingen, verraste hen totaal en de verliezen waren hoog. Naast gewonden waren er talloze krijgsgevangenen en lagen er overal in het slagveld doden. Zo leerden we al iets meer over de geschiedenis wat er in de omgeving van deze plaats gebeurde. Zo hielden we dus halt bij de resten van een bunker die een rol speelde in deze dag waar zoveel mensen het leven verloren. En de boer die ploegde voort. In ons geval letterlijk achter ons. Maar ik heb opnieuw even halt gehouden langs onze vredesfietsroute, onze pelgrimsfietstocht vandaag, omwille van een restant uit de Eerste Wereldoorlog dat dus zichtbaar is als u deze route kiest. In 1914 ontvluchtte Isidore Doshi-Bakarne hier zijn boerderij. De Britten noemden ze op hun kaarten Thames Farm. Begin 1917 begonnen de Duitsers hier met de aanleg van de Flanderen Einstellung. Deze bunker aan de spoorweg vormde er een onderdeel van. Hij stond te midden de stelling omgeven door prikkeldraad. Een loopgraaf verbond ze met de hoeve. De bunker telde 3 kamers en een aanliggende mitrailleurspost. Dat laatste is het enige wat de opruimwerken in de jaren 1920 heeft overleefd, zoals trouwens hier dus nog zichtbaar is. Op 4 oktober 1917 was de bunker ingericht als Duitse hulppost. Rond 7:50 wordt ze ingenomen door het 42e bataljon van de 3e Australische divisie. Nabij Thames Farm werden meer dan 100 Duitse krijgsgevangenen gemaakt. Zo ook de medische staf van deze bunker. Op 11 oktober vestigde de 9e Australian Field Ambulance hier haar Regimental Aid Post. De spoorweg werd zo een belangrijke evacuatieroute. Eind oktober 1917 werd de route nog altijd gebruikt door de Canadezen. Tijdens opgravingen in 2005 worden onder andere resten van brancards gevonden. De overige ondergrondse resten van de bunker werden blootgelegd. En we zien dus inderdaad de restanten van de bunker hier aan de zijkant van de weg. Dus eigenlijk de mitrailleurspost die overgebleven is van deze bunker. En ik zie hier iemand op het erf die aan het snoeien is. En ik ga eventjes goeiedag zeggen. Dag mevrouw. Mag ik u eens storen tijdens uw drukke werkzaamheden hier?
Oh ja, dat weet ik niet.
Ik werk eigenlijk voor Radio Maria en ik ben bezig met de vredesfietsroute af te leggen, momenteel. Hier aan de zijkant is er nog een restant eigenlijk van een bunker uit de Eerste Wereldoorlog. Behoort dat tot het erf hier?
Die bunker zit hier nog verder in de grond. En zij zijn dat opengedaafd en daar foto's van genomen en toen weer toegedaan.
En dan terug dicht gedaan. Ja. Dus het enige wat nog overblijft is dat stukje dat hierboven uitsteekt.
Ja, het andere zit in de grond.
En u was erbij als ze de opgravingen hebben gedaan?
Ja, maar ja, in omtrek, nee. Wij werden er ook niet bij gebleven, nee.
Het is hier een belangrijke plaats geweest voor de Eerste Wereldoorlog. Een belangrijke plaats die dan uiteindelijk werd ingenomen door de geallieerden. Bent u zelf vertrouwd met de geschiedenis van deze plaats?
Ja, ik niet. Mijn man wel een beetje, maar hij niet. Nee.
Wel, ik dank u toch voor ons kort te woord te staan. En dan ga ik u snel laten verder doen met uw snoeiwerk. Nog een hele fijne dag, hè?
Ja.
Zo hoorden we toch een klein beetje meer over de geschiedenis van deze bunker. Tijd om terug het zadel op te gaan. We gaan richting Tynecott Cemetery. Het is het grootste kerkhof van de Commonwealth. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Ik heb er al veel dingen over gehoord. Maar ik laat het op mij afkomen. Zoals wij allen pelgrims zijn, met een open hart ontvangen we wat God ons deze dag wil schenken.
Soldiers fought and battles won for peace on earth until the fighting's done. They left their homes and said goodbye to fight a war their mothers left to cry. We remember when we love, when we give. We remember when we stop and forgive. We remember so many lives they never lived. We remember. We bow our heads and close our eyes to honor those who freely gave their lives. Bring them home, keep them safe. Freedom's ours because they were so brave. We remember when we love, when we give. We remember when we stop and forgive. We remember so many lives they never lived.
En zo, beste luisteraars, zijn we dus aangekomen bij Tynecott Cemetery. Het is een indrukwekkend en ingetogen baken van rust dat zich uitstrekt in het voormalige oorlogslandschap. Het telt 11.956 graven en dat maakt het het grootste Commonwealth begraafplaats ter wereld, stille getuige van de bloedige slag bij Passendale. Tijdens dit Britse offensief van 1917, waar we ondertussen al wat meer konden over vernemen, vielen hier in 100 dagen tijd bijna 500.000 slachtoffers voor een terreinwinst van amper 8 kilometer. Oorspronkelijk dus was Tynecott een Duitse verdedigingsstelling in de Flanderen-Eins-linie. De Australische troepen die richtten er in oktober 1917 een hulppost in, die snel uitgroeide tot een kleine begraafplaats met 340 graven voor de gewonde soldaten die ter plaatse aan hun verwondingen bezweken. Na de oorlog, tussen 1919 en 1921, verzamelden de Britse exhumation companies in de omliggende slagvelden 12.000 doden, waarvan slechts 3.800 geïdentificeerd konden worden. Op de muur achteraan de begraafplaats staan de namen van 35.000 soldaten zonder gekend graf. Britten, Ieren en Nieuw-Zeelanders die in de regio sneuvelden na 16 augustus 1917. En voor zij die de vorige afleveringen hebben beluisterd, die herinneren zich ongetwijfeld het interview met Ingrid langs het Bijlanderpad, die ons een anekdote vertelde hoe ze een zoektocht ondernam naar de overgrootvader van een tiener die toen vanuit Engeland naar ons land was gekomen om Tynecot te bezoeken. En uiteindelijk trof hij de naam van zijn overgrootvader er op één van die platen aan, wat dus betekent dat de man in kwestie niet werd teruggevonden of niet kon geïdentificeerd worden althans. Vele tien en zelfs honderdduizenden bezoekers komen jaarlijks eer betonen aan de mannen, vaak jongens nog, die hier en op de omliggende slagvelden het leven lieten. Een bezoek dat werkelijk niemand onberoerd laat of kan laten. Wanneer je hier staat, dan is het werkelijk de realiteit van de oorlog en de grote kostprijs die dat vraagt, helemaal duidelijk. De begraafplaats die werd eigenlijk ontworpen door Sir Herbert Baker en ingehuldigd in 1927. Vandaag de dag is het de Commonwealth War Graves Commission, waar we reeds over hoorden bij de Menenpoort, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze begraafplaats. Het bezoekerscentrum dat in 2007 ingehuldigd werd door de Britse koningin Elisabeth II en de toenmalige Belgische koningin Paola geeft meer duiding over de begraafplaats zelf en biedt ook een panoramisch zicht op de slagvelden van 1917. U heeft trouwens de mogelijkheid om een 3 kilometer lange wandellus te wandelen met thematische infopanelen die u van het Memorial Museum Passendale 1917, waar we daarnet waren, naar Tynecot Cemetery brengt. En wanneer we even naar de informatie kijken die we kunnen terugvinden, die ter beschikking wordt gesteld door de Commonwealth War Graves Commission, dan leren we dat Tynecot of Tyne Cottage de naam was die door de Northumberland Fusiliers gegeven werd aan een schuur, die bij de spoorwegovergang op de weg tussen Passendale en Broedseinde stond. De schuur, die het centrum van 5 of 6 Duitse bunkerhuizen was geworden, werd dus op 4 oktober 1917 door de 3e Australische Divisie veroverd tijdens de opmars naar Passendale, waar we daarnet, toen we bij de bunker stonden, al meer konden overhoren. Een van deze bunkerhuizen was ongewoon groot en werd na de inname als verbandplaats gebruikt. Van 6 oktober tot eind maart 1918 werden er 343 graven gemaakt, aan twee kanten ervan, door de 50th Northumbrian en 33rd Divisions en door twee Canadese eenheden. De begraafplaats was opnieuw in Duitse handen van 13 april tot 28 september, toen ze uiteindelijk samen met Passendale heroverd werd door het Belgische leger. Tynecot Cemetery werd na de wapenstilstand sterk uitgebreid toen stoffelijke overschotten van de slagvelden van Passendale en Langemark en van enkele kleinere begraafplaatsen werden binnengebracht. Waaronder de Iberian South Cemetery en Iberian Trench Cemetery in Langemark, dat een kilometer ongeveer ten noorden van Vrezenberg ligt, dichtbij een boerderij die door het leger Iberian werd genoemd, vandaar ook de naam. En daar bevonden zich de graven van 30 militairen uit het Verenigd Koninkrijk, die in de periode augustus-september 1917... tussen die periode en maart 1918 sneuvelden. Kink Corner Cemetery in Zonnebeke op de weg naar Vrezenberg met de graven van 14 militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 9 uit Canada en 9 uit Australië die in de periode tussen september en november 1917 sneuvelden. Levi Cottage Cemetery in Zonnebeke bij de weg naar Langemark, met de graven van 10 militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 8 uit Canada en 3 uit Australië, die in de periode tussen september en november 1917 sneuvelden. Oost-Nieuwkerke German Cemetery in het dorp Oost-Nieuwkerke met de graven van 20 soldaten en 2 vliegeniers uit het Verenigd Koninkrijk en 2 soldaten uit Canada, die sneuvelden in de periode tussen 1915 en 1917. Het Praat Bosch German Cemetery in Vlatslo, in het bos op de weg van Kortewilde naar Leeke. Daar werden 6 officieren van de RFC en RAF begraven, die sneuvelden in 1917-1918. Ook werden er lichamen te rusten gelegd die kwamen van Staden German Cemetery, een Duits kerkhof aan de zuidoostelijke kant van de weg naar Stadenberg, met de graven van 14 soldaten uit het Verenigd Koninkrijk en 10 uit Canada, die sneuvelden in de periode tussen 1915 en 1917. Ook uit Waterloo Farm Cemetery uit Passendale, 650 meter ten noordoosten van Schravenstafel, met de graven van 10 militairen uit Canada, 7 uit het Verenigd Koninkrijk en 2 uit Nieuw-Zeeland, die sneuvelden in de periode tussen 1917 en 1918. Zonnebeke British Cemetery No. 2, op de weg tussen Zonnebeke en Broodseinde, waar de Duitsers 18 mannen van de 2nd Buffs en 20 van de 3rd Royal Fusiliers begroeven, die in april 1915 het leven verloren. Het is nu de grootste oorlogsbegraafplaats van het gemenebest ter wereld, wat het aantal bijzettingen betreft. Op voorstel van koning George V, die de begraafplaats in 1922 bezocht, werd het Cross of Sacrifice op de oorspronkelijke grote bunker geplaatst. Er zijn nog 3 andere bunkers op de begraafplaats. Het blijft zeer indrukwekkend om te zien, ook hier heel duidelijk die ene grafzerk na de andere. Het zijn witte grafstenen. En dat geeft het een heel vredig beeld, een heel vredige sfeer ook, zeg maar. Het is een mooie rustplaats voor deze jongens en mannen die hun leven hebben gegeven en die de hoge prijs van de oorlog hebben betaald. We gaan hier rustig even verwijlen. En dan daarna gaan we kijken of het mogelijk is om een van de bezoekers te interviewen. Beste luisteraars, ik sta hier bij Mirjam en die is net buiten gekomen, een bezoek gebracht ook aan het kerkhof. En ik had graag even gevraagd aan u, wat is uw indruk als u hier rondwandelt?
De eerste indruk is dat er zoveel jonge mensen gestorven zijn. Dat je zegt, ja, geen tijd had van te leven feitelijk. Geen leven gekregen, gewoon direct in de oorlog. En je bent dan gestorven, hè. Ja.
Waarom vindt u het belangrijk om zo'n bezoek te brengen?
Dat we dat niet mogen vergeten. Hè. Dat we dat zeker niet mogen vergeten dat gebeurd is. Dat nog van alle nu nog is, hè, maar op een andere manier.
Is het iets dat u regelmatig doet, zo uitstappen die te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog?
Nee, niet frequent. Nee. Nee. We zijn nu naar het museum geweest van Zonnebeke en van daaruit naar hier gekomen voor een beetje af te sluiten.
Ja, en het Museum van Zonnebeke vertelt dan ook over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Wat heeft u daar zoal gezien?
Oh, dat was over de uitrusting, hoe dat ze geleefd hebben, de loopgraven. Een beetje feitelijk hoe dat ze de Eerste Wereldoorlog meegemaakt hebben, al die soldaten, die jonge mensen. Ja.
Daar blijft u dan toch wel bij, dat het allemaal hele jonge mensen zijn. Ik kwam op mijn weg ondertussen al iemand tegen die regelmatig hier gidst. Zegt tussen de 17 en de 24 jaar is eigenlijk de gemiddelde leeftijd van de mensen die hier gesneuveld zijn.
Ja, ik heb een paar kleinkinderen van in de leeftijd. En dan beeld u in, van dat is, die konden hier liggen. Hè. Dat is het een beetje, hè, dat je zegt, ja, die kinderen konden hier al liggen. Dat zijn ook kinderen van, of kleinkinderen van iemand. Hè. Dat is een beetje, dat is die indruk dat je dan denkt als je hier wandelt.
Het feit dat die plaatsen er zijn, dat die goed onderhouden worden, dat nog altijd veel mensen die komen bezoeken. Wat is de les volgens u die wij daar moeten uit leren voor deze tijd?
Dat de oorlog bestaat en dat die altijd gaat blijven bestaan. We zien dat langs alle... Like dat Adamo zingt, il y a toujours une guerre quelque part. En dat is het. Overal is er oorlog, overal is er... dat blijft duren en dat zal altijd blijven duren, dat altijd bestaan. Maar de mensen nemen nooit geen vrede, men is jaloers van alles. Dus dat is een beetje ook de oorlog, die but daarvan.
Wel, het is eigenlijk wat u zegt. Het is niet alleen een oorlog als in oorlogen tussen landen of volkeren, maar ook soms een beetje een innerlijke oorlog die we voeren met onszelf.
Ja, dat is het. We voeren oorlog met onze geburen. Er is even domme ding. En dat escaladeert tot zoiets groots met de tijd. Ja, van een klein ding ga je naar een groter evenement, eigenlijk zoiets. Hoe begint een oorlog? Ja.
Waarschijnlijk met kleine dingen. En misschien is dat dan ook de les die we moeten leren om niet zo vaak te struikelen over die kleine dingen.
Ja, dat is het. Ja, ik vind dat ook. Maar ja, het is niet aan iedereen gegeven.
Nee. Nee, dat is waar. Ik denk dat het een oefening is van iedere dag. Hè.
Ja. Ik zeg dat tegen mijn kleinkinderen ook. Ik zeg, zorg dat je geen ruzie maakt. Ik zeg, vrede en niet pesten. Want pesten is het slechtste dat je kunt beginnen. Ik zeg, het zijn alleen maar losers die pesten.
Dat zijn hele wijze woorden. Mirjam, ik dank u van harte voor de tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden. En dan wens ik u beiden nog een hele fijne dag toe.
Ja, dank u wel.
Tot genoegen hoor. Dag. En zo, dierbare mede-pelgrims, zijn wij aan het einde gekomen van onze vierde aflevering in deze pelgrimstocht langs heen Ieper, Vrezenberg en Zonnebeke, en dat zal ons nog een stukje verder brengen, want we gaan nog naar Langemark Poelkapelle, naar de Duitse militaire begraafplaats. Want ook, natuurlijk, bij de toenmalige vijand zijn er ook veel jonge mensen gestorven. We gaan ook bij hun leven even halt houden. We gaan vervolgens langs Boezingen en het kanaal Ieper-IJzer en dat zal ons terugbrengen naar de vredesstad Ieper, waar wij uiteraard nog de Last Post zullen bijwonen onder de Menenpoorten. Hele mooie herdenkingsceremonie, vervuld van symboliek, dat is voor een volgende keer. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u opnieuw met ons bent meegereisd als mede-tochtgenoten op deze pelgrimstocht. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat, nog langs Langemark Poelkapelle Boezingen en zo terug naar Ieper. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.